Ik groet jullie allemaal in Jezus' wonderbare naam, want ik wil Gods woord met u openen. Het Oude Testament, Daniël 7. Daniël 7. En ik denk dat het goed is omwille van de duidelijkheid dat we het hele hoofdstuk lezen. In het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel, had Daniël op zijn bed een droom. En kreeg een visioenen voor ogen. En toen schreef hij de droom op. En de kern van de zaak omschreef hij als volgt. Daniël nam het woord en zei, 's nachts in mijn visioen keek ik toe. En zie, de vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. En vier grote dieren stegen op uit de zee die van elkaar verschilden. Het eerste was als een leeuw met vleugels van een arend, en ik keek toe totdat zijn vleugels uitgerukt werden. En het werd van de aarde opgeheven, het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een menshart gegeven. En zie, een ander dier, het tweede leek op een beer. Het richtte zich op naar één kant en het had drie ribben in zijn mouw tussen zijn tanden. En men zei, het volgende tegen het dier, sta op, eet veel vlees. En daarna keek ik en zie, er was nog een ander dier als een luipaard. Het had vier vogelvleugels op zijn rug en het dier had vier koppen. En het werd heerschappij gegeven. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren, dat had 10 horens. En terwijl ik op de horens bleef letten, zie, een andere kleine horen rees daartussenop. 3 van de eerdere horens werden voor hem uitgerukt. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. En ik keek toe totdat de tronen werden geplaatst. En de oude vandaag zetten zich neerzetten. En zijn gewaad was wit als sneeuw. En het haar van zijn hoofd als zuiver wol. Zijn troon waren vuurvlammen. De wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. En 1000 maal 1000 dienden hem. En 10.000 maal 10.000 stonden voor zijn aangezicht. En het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. En toen keek ik vanwege het geluid van de grote woorden die de horen sprak. Ik keek toe totdat het dier gedood werd en zijn lichaam vernietigd werd en aan het laaiend vuur werd prijsgegeven. Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwamen de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude vandaag en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap en alle volken, natie en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn geest geraakt en de visioenen die mij voor ogen kwamen verschrikten mij. Ik kwam in de nabijheid van een van hen die daar stonden en vroeg hem naar de juiste betekenis van dit alles. En hij vertelde die mij en liet mij de uitleg van deze zaken weten. Die grote dieren, die vier in getal zijn, zijn vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja tot in der eeuwen eeuwigheid. Toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier dat verschilde van alle anderen uitzonderlijk schrikwekkend. Zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons, het at verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. En van de 10 horens die op zijn kop zaten en van die andere die oprees en waarvoor er drie afgevallen waren, namelijk die horen, die ogen had en een mond vol grootspraak en waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon. Totdat de oude vandaag kwam, de heilige van de Allerhoogste recht verschaft werd en het tijdstip was bereikt dat de heilige het koningschap in bezit namen. En hij zei het volgende, het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn. Dat verschillen zal van al de andere koninkrijken en het zal heel de aarde verslinden. Het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heilige van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wetten veranderen. En ze zullen in zijn hand worden gegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Daarna zal het gerechtshof zitting houden. Men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. Hier is het einde van deze woorden wat mij Daniël betreft. Mijn gedachten verschrikten mij zeer en mijn gelaatskleur veranderde. Deze woorden bewaar ik echter in mijn hart. Daniël betekent God is mijn rechter. En wij hebben ook een Daniël in ons midden en die heeft twee keer een droom gehad dat hij dit hoofdstuk moest lezen. En wij moeten weten als de Heer kan tot iemand persoonlijk spreken, de Heer kan ook tot de gemeente spreken. En als de Heer twee keer spreekt, dan staat dat vast. En van de week donderdagavond op de Bijbelstudie kwam dit terug in mijn gedachten. En daar willen we daar vandaag met elkaar naar kijken wat de Heer ons te zeggen heeft. Want daar gaat het om. Het gaat om wat de Heer ons te zeggen heeft. Want het woord is God. En het is zo heerlijk dat Johannes ons dat leert. Het woord is God, het woord was bij God. En als wij dingen zoeken buiten het woord, dan zoeken we buiten God. En daarom is het zo belangrijk dat we samen zoeken naar de betekenis ook van de dingen, maar ook naar de betekenis, de toepassing in deze tijd. Want als het alleen theologie blijft, en misschien kunnen we dan hele mooie lijnen ontwikkelen. Velen hebben dat ook gedaan en geprobeerd, dat is op zich goed, maar we moeten ook kijken wat de Heer ons te zeggen heeft. En we weten denk ik allemaal in Daniël 2, dan krijgt Daniël geen droom, want dan krijgt Nebukadnezar een droom. En Daniël die mag die uitleggen. Maar hier krijgt Daniël een droom en dan gaat het over, krijgt hij zelf een droom. En dan gaat het ook over het volk waartoe Daniël behoort. Nou, dit heeft zich ongeveer afgespeeld rond 600 jaar voor Christus. En hij krijgt niet... Hier staat één droom, maar hij krijgt visioenen voor ogen. Hij heeft dat in meerdere keren gekregen, misschien drie keer of vier keer. Dat is even niet zo belangrijk. En het is heel goed natuurlijk dat Daniël dat heel nauwkeurig opgeschreven heeft of laat opschrijven door een schrijver. Dat weten we niet, dat was in die tijd wel de gewoonte dat belangrijke personen een schrijver hadden. En wat ziet Daniël dan hier? Het eerste wat hij natuurlijk ziet is allemaal nog zonder uitleg. Later krijgt hij uitleg van de Heer. En dan, wij weten inmiddels, als er gesproken wordt over de zee, vier winden van de hemel zweepten de grote zee op. Nou, voor Israël was dat vaak de Middellandse Zee. We weten dat Israël ligt aan de Middellandse Zee, maar Israël was wel bekend met meerdere zeeën. Maar we weten ook vanuit de Openbaring dat de Heer dat vaak zo zegt dat de mensenzee, als het ware vanuit de volkeren komen volkeren voort, vanuit de volkeren komen koninkrijken voort. En dan gaan wij al die beeldspraak misschien iets beter begrijpen. En we zien in de Bijbel heel vaak dat er ook dieren gebruikt worden. Denk maar aan de schapen, denk maar aan Jezus, het lam. dan heeft dat iets te zeggen over, als het ware, over het karakter van de Heer Jezus, als wij denken aan een onschuldig lam. En zo zie je hier dat het grote dieren zijn. Als het grote dieren zijn, dan wordt er gesproken over grote koninkrijken. En al die koninkrijken, die verschilden van elkaar. En dan zie je hier, het eerste was als een leeuw met vleugels van een arend. Dus dan moet je denken aan een krachtige dier, aan een krachtig koninkrijk. Een leeuw, dat is eigenlijk de koning van de dieren. Het is ook een roofdier, het is roofzuchtig. En als er dan ook nog staat over vleugels van een arend, dan betekent dat dat een heel snel volk is geweest. En Babel wordt zo eigenlijk omschreven. Het Babel van koning Nebukadnezar, dus het huidige Irak, was in die tijd een volk. En volken hadden dat ook vaak in hun wapenschild. He, dan werd die afbeelding van zo'n leeuw met vleugels. Maar er is niks veranderd en dan pas ik af heel snel een klein beetje toe. Denk maar aan de Nederlandse leeuw. Denk maar wat wij als Nederlanders in het wapen hebben. Denk maar wat Brussel heeft staan. Voor Brussel, voor het gebouw van het Europese parlement, daar staat een vrouw op een beest. Zoals Openbaring 17 dat ook beschrijft. Dus achter die koninkrijken, achter die volken, dat is wat we hier leren. Daar zitten machten achter, daar zitten krachten achter. Tot de tijd dat God het toestaat, dat die oude vandaag komt en de Heere daar een einde aan maakt. En dan komt het koninkrijk van Christus. Dus dat eerste dier, dat was een leeuw. En in Daniel 8 krijgt Daniel ook veel meer onderscheid. En dan wordt er ook verteld over het rijk van Babel en het rijk van de Mede en Persen en over Griekenland. Maar zo in die tijd moeten we eigenlijk zien dat vanaf Daniel 7 wordt het vooral toekomst. En voor die tijd was het vooral al een heel stuk geschiedenis. En sommige uitleggers die vinden dat die koninkrijken eigenlijk overeenkomen met het beeld van Nebukadnezar in Daniel 2. En anderen hebben daar een andere uitleg over. En daarom willen we vandaag er ook niet verder al die verschillen uitputten als het ware. Ik denk dat we daar niet zoveel mee opschieten. Dat we vooral moeten begrijpen wat het woord tot ons te zeggen heeft. En ook toegepast naar deze tijd. En als je hier dan leest in vers 4 dat het de beest werd van de aarde opgeheven. Het werd als een mens op zijn voeten gezet en het werd een mensenhart gegeven. Nou, we zien dat ook in het leven van Nebukadnezar. Die kreeg eerst een tijd een dierenhart. Hè? En die moest verblijven onder de beesten in het veld. Zo kan de Heere daar, ja, die doet soms dingen waar wij natuurlijk niet kunnen bevatten. Hij is immers God. Hij is groot. En van dat eerste dier daar, dat kun je ook vinden in de schrift in Jesaja 27, dat bij Babel zou passen, maar dat tweede dier, Meden en Persen op die beer, daar hebben sommigen weer een uitleg van dat het niet kan, maar wel kan. Laten we dat voor vandaag in ieder geval laten rusten. Als mensen daar zich in willen verdiepen, dan is daar studiemateriaal genoeg over. En dan vers 6, dan zien we dat derde dier, dat was een luipaard of een panter. Vier vogelvleugels, heel snel. Je ziet dat die vleugels eigenlijk toenemen en dan gaat het eigenlijk over dat vierde dier, 7. Daarna keek ik toe in de nachtvisioen en dat vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. En dat had grote ijzeren tanden, het atten verbrijzelde, de rest vertrapte met zijn poten. En het verschil van alle dieren die ervoor geweest waren. En het had 10 horens. Als ik u dan voorlees uit Openbaring 13. En ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen en op zijn koppen namen van Gods lastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk. En zijn poot als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Dan zien we hier eigenlijk dat vierde dier, dat in dat vierde dier, waar we eigenlijk spreken over het rijk van de antichrist, maar dat gaan we zo nog verder toelichten. Dan zie je dat Daniel 7 rechtstreeks correspondeert of een eenheid is met Openbaring. Onder andere Openbaring 13. Dus dat beest dat wordt hier gewoon beschreven. Dat koninkrijk wordt hier gewoon beschreven. En dan zien we eigenlijk in dat vierde dier dat daar ook al die eerste 3 koninkrijken weer in zitten. Dus als het gaat over snelheid en gaat over kracht, als het gaat over geweld, het zit daar allemaal in. Dus het is niet zo dat je zegt, nou, Babel heeft afgedaan, het Rijk van de Mede en Pers heeft afgedaan. Dan zie je ook dat in Irak gebeurt nog heel veel, in Iran, het vroegere Perzië gebeurt nog heel veel. Dus al die koninkrijken die kunnen zeker een rol spelen. De mensen die wat meer lokaal leven, ook bepaalde rabbijnen, die denken dat het helemaal rondom Israël zal zijn. Want dit is wel iets wat Daniël krijgt over zijn volk. Hier gaat het over het volk Israël. Hier gaat het niet eigenlijk over de wereld, niet over de gemeente, maar in eerste instantie gaat het over het volk Israël. De toekomst van zijn volk. En zoals we ook weten, zal Israël ook door de grote verdrukkingen heen gaan. Dan zullen deze dingen daar gebeuren. En dan let hij op die kleine horen die met geweld eruit drukt. Nou, ook Openbaring leert daar ons veel over dat dat een bedrieger zal zijn. Het zal de bedrieger zijn die met het volk Israël ook een verbond zal sluiten. De antichrist die zich later ook zal zetten in de tempel. Laten we eens kijken naar vers 9, want er komt een eind. Er komt een eind aan de aardse koninkrijken. Er komt een eind aan de heerschappij van Satan. Want dat is als de Satan tegen de Heer Jezus zegt. Ik geloof dat het Lucas 4 is of Lucas 6, dan zegt de Satan tegen de Heer, ik geef u al de koninkrijken van de wereld. En dan zegt Jezus niet, dat kun je niet. Hij heeft nog steeds die macht onder toelating eigenlijk van de Heer, de Heer en de Koning, de Koning. Het is onder toelating van de Heer. Laat hij nog toe dat al deze dingen op aarde gebeuren. Maar 2600 jaar geleden, circa 2600 jaar geleden, heeft de Heer dit al opgeschreven wat er allemaal in de toekomst nog staat te gebeuren. Maar dat kunnen wij ook ontdekken, ook met behulp van het woord van God. Niet alleen met Daniël 7, niet alleen met Openbaring. Dan kunnen we ontdekken in welke tijd wij leven. Hoe kort wij leven aan de vervulling als het ware van Daniël 7. Dat zullen we straks met elkaar nog een beetje gaan zien. En dan Daniël, die ziet hier weer allemaal wonderlijke dingen. Hij heeft dat natuurlijk allemaal niet begrepen, hoewel hij een man was vol van wijsheid. Daarom krijgt hij later ook uitleg. En dan ziet hij toe dat er tronen geplaatst worden in vers 9. En de oude vandaag zette zich neer. Zijn gewaad was wit als sneeuw en het haren van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Je ziet altijd, ook in Openbaring 1, andere gezichten. Als er dan iets komt van een... Ja, ooit noemde een broeder dat een hemelse taxi, maar als er iets komt vanuit de hemel, vanuit de troon van God, vanuit de heiligheid van God, dan zie je dat daar vuur bij komt. En als hier God als rechter optreedt en zich daar neerzet, dan zie je dat er vuurvlammen zijn en dat er vuur is. En dan zien we later ook dat het dier gedood wordt in vers 11 en dan het vuur wordt prijsgegeven. Het vuur kan louter, het vuur kan reinigen, maar meestal is vuur gebruikt, wordt er gebruikt in de situatie van het oordeel. En als je nou hier ziet dat hier de oude vandaag komt en er staan ook tronen. Dus zou kunnen natuurlijk, Openbaring 4 spreekt daarover, dat er 24 tronen zijn, 24 oudsten zijn die rondom de troon, dat die allemaal meekomen. Met God zelf, het zou ook kunnen dat hier de Jezus mee bedoeld wordt, hoewel die in vers 13 ook komt. Dus dan kom je ergens in de situatie, dan komt dat hemelse naar de aarde en dan is er vaak voor ons te weinig begrip, ook te weinig woorden om zo'n hemelse situatie precies te duiden. Dus soms moeten we dingen ook laten rusten als zijnde het verborgen, want als je hier de omschrijving leest, dan lijkt dat heel veel natuurlijk op de Heer Jezus zoals hij beschreven wordt in Openbaring 1. Maar het zou natuurlijk ook God zelf kunnen zijn, omdat hij natuurlijk ook de rechter is van de hemel en de aarde. En de gelovigen zullen natuurlijk komen, niet voor deze troon, maar voor de rechterstoel van Christus. Maar dan lees je iets van dat hemelse wat hier neerkomt en Daniël probeert te beschrijven natuurlijk met de woorden kennis van toen. Dat zien we ook in Openbaring, daar krijgt Johannes Openbaring en Johannes moet het ook beschrijven met de woorden kennis van toen. Nou, dan ga je met de woordenkennis van toen en met alles wat er was van toen de tijd moet je bijvoorbeeld een tank gaan omschrijven. Nou, Johannes die doet dat als een ijzeren paard, hè, met vuur uit zijn staart. Dan kun je je het voorstellen. Wij leven veel dichterbij en we weten hoe een tank eruit ziet. Maar hoe moeilijk is dat geweest voor hen om dat te beschrijven? En dan komt God naar beneden, de oude vandaag, een rivier van vuur. Dus geen kleinigheid. We lezen ook in Ezekiel 1, daar zie je bliksemschichten en vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Dus daar zie je ook dat God is onaantastbaar in zijn troon. Hij is onaantastbaar in zijn heiligheid, want wie zou dat vuur kunnen overwinnen? Wie zou door dat vuur bij God kunnen komen om God te beschadigen? Dat is onmogelijk. Een rivier van vuur stroomde, ging van zijn aangezicht uit en duizendmaal duizenden dienden hem. Dat lezen we natuurlijk ook in Openbaringen. Tienduizendmaal tienduizenden stonden voor zijn aangezicht. En dan zie je het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Ik weet niet hoe dat eruit gezien heeft, die boeken van Daniel. Wij hebben tegenwoordig computers, we hebben gigantische computers. Dus dan kun je je voorstellen dat van alle mensen dingen bijgehouden zullen worden. Maar hoe de Heere dat doet, hoe dat eruit gezien heeft, dat is voor onze verborgenheid. In ieder geval is het zo, als dat gerechtshof zitting houdt, dat de boeken worden geopend. Daar staat dus in wat de mensen gedaan hebben. Elke vorm van ongerechtigheid, elke vorm van gerechtigheid. Al onze daden, hier gaat het eigenlijk niet over ons, maar alle daden van de mensen die zijn beschreven. God die oordeelt altijd naar recht. En toen keek ik in vers 11, keek toe vanwege het geluid van de grote woorden die hij horend sprak. Dus die antichrist, dat is die beest waar de Heer, waar de Openbaring ons meer over leert. En zijn lichaam werd vernietigd en aan het laaiend vuur prijs gegeven. En ook de rest van de dieren ontnamen hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd. God bepaalt de tijden. Zoals de Heer Jezus zegt, als de discipelen daarna vragen, dan zegt hij het is niet aan u om de tijden en gelegenheden te weten. Die houdt de Vader zelf in zijn hand. Zelfs de Zoon weet dat niet. En dan lezen we vers 13. Kijk maar, ik keek toe in de nacht visioenen. Zie je dat het meerdere visioenen zijn? En zie je, er kwamen de wolken van de hemel. Iemand als een mensenzoon. Wij weten dat Christus zal terugkomen op de wolken. Dus hier komt de Heer Jezus. Als de aardse koninkrijken zullen ophouden, de heerschappij van de aardse koninkrijken zullen ophouden en gegeven worden aan de Heer Jezus. Aan de Christus, aan de Zoon van God. En ik kwam tot de oude vandaag en men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. En hem werd hij heerschappij gegeven, eer en koningschap. Dus de Heer Jezus, hij is de Heere der Heren, de Koning der Koning. Hij zit reeds aan de rechterhand van de macht en hij heeft nu als het ware de opperste macht, ook boven de koninkrijken, maar tot een tijd staat de Heere dat toe. Maar er komt een tijd, dan is dat afgelopen en dan komt Christus ook op aarde regeren. Dus die hemelse heerschappij, die onzichtbare heerschappij, wordt dan voor iedereen zichtbaar. Wij mogen er weten vanuit Gods woord en vanuit de schrift, maar dan wordt het voor iedereen zichtbaar. En dan krijg je heerschappij, eer en koningschap over alle volken. En alle volken, natie en talen moesten hem vereren. En zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal nimmer te gronden gaan. En wij weten dat hij een koningschap zal vormen van gerechtigheid, van vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Dat wil niet zeggen dat zeker de eerste 1000 jaar dat er geen zonde meer zal zijn, maar de Heere, die heerst dan, dat lam van God, kom dan. Hij is ook de leeuw van Juda, dat lam van God komt dan in zijn volle glorie en in zijn volle heerschappij. En zal het eigenlijk alles brengen onder de gehoorzaamheid, niet alleen van Christus, maar ook van God, tot op het einde van de tijd. God zal zijn, alles in allen. En dan gaat eigenlijk de vervulling van Gods plan ten volle in wording als het ware. Daarom heeft hij de aarde geschapen, daarom heeft hij de mensen geschapen. En let daarop, als je die koninkrijken ziet, als je de geschiedenis kent, hoe dat ze leven, hoe dat ze regeren, dan verwijst dat naar de aard van dat beest. Let daarop. Want ook in onze tijd hebben ook organisaties of landen of Europa, die hebben een bepaald beest, wat ze als het ware voeren in hun vaandel. Ik, Daniel, was tot in het diepst van mijn geest geraakt en de visioenen die mij voor ogen kwamen verschrikten mij. Dan gaat hij hem uitleg vragen. Ik kwam er nabij het van een van hen. Dat zullen engelen geweest zijn. En dan vroeg hem naar de juiste betekenis van dit alles. En dan legt hij ook uit. Die vier grote dieren. Vier in getal. Vier koningen die uit de aarde zullen opstaan. Maar dan zegt hij in vers 18. De heiligen van de Allerhoogste. Sommigen denken dat alleen de heiligen zijn van het Oude Testament. Anderen denken dat het alleen de gemeente van Christus is. Ik denk dat het alle heiligen zullen zijn van de Allerhoogste. Alle die gekocht en betaald zijn door het bloed van het lam. Alle die gered zijn vanwege het geloof. Denk ook maar aan Abraham, Isaac en Jacob. Die zullen daarbij zijn. Hoe dat er precies zal zijn, daar zegt de schrift verder niks over. We mogen daar wel over denken. Maar we moeten er denk ik oppassen dat we dat niet groter gaan maken of niet kleiner gaan maken. Maar zij zullen echter het koningschap ontvangen. En denk dan maar aan het Nieuwe Testament waar de Heer ook zegt, en Petrus ook zegt, dat wij een koninklijk geslacht zijn van priesters. En ook Openbaring 1 vers 6 zegt dat. Dus wij zijn niet alleen in Christus priesters geworden, dat we mogen bidden voor andere mensen, dat we mogen zorgen voor andere mensen, dat we die priesterlijke taak mogen vervullen in ons gezin of daarbuiten of in de gemeente. Maar we zullen ook met Christus gaan regeren, we zullen ook met Christus gaan heersen. En daarom is het zo van belang dat wij te volle trachten om Gods bedoeling, Gods raad met ons leven te verstaan. Want wij worden hier als het ware voorbereid ook voor de taak die we straks allemaal zullen krijgen. We krijgen er allemaal een taak in. Vroeger hebben jullie misschien het idee gekregen, misschien jullie niet, misschien ik alleen, dat zouden kunnen, dat de hemel daar een zaal is en daar staan allemaal stoelen en dan moet je de rest van de eeuwigheid gaan zitten. Nou, dat is niet Gods plan, dat is niet Gods bedoeling. God heeft een heel ander plan. Hij wil ons inzetten in zijn koninkrijk, in zijn eeuwig koninkrijk. Hoe geweldig is dat? En toen wilde ik de ware betekenis weten van het vierde dier, dat verschilde van al de anderen, uitzonderlijk schrikwekkend. Zijn tanden waren van ijzer, zijn klauwen van brons. Het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Sommige uitleggers denken dat het vierde rijk, we hebben vier dieren gehad, vier koninkrijken, dat het vierde rijk het Romeinse rijk is. Nou, het Romeinse rijk, dat was natuurlijk ten tijde van de Heer Jezus. Dat weten we allemaal. Denk maar aan Pilatus. Dat is ook mooi dat de Heer Jezus zegt tegen Pilatus, je zou die macht niet ontvangen hebben als je die niet van bovenaf gegeven was. Zie je hoe dat het werkt? Dus God staat dat toe, dat aardse koningen een bepaalde macht verkrijgen. En zo ook met Pilatus. Maar uiteindelijk staat de Heere daarachter. Hij stelt aan en hij zet ook af. En daarom is het ook van belang dat wij als gemeente ook bidden voor degenen die over ons gesteld zijn. Zoals Paulus ons dat leert in de brieven van Timotheus. En dan zie je, dat is een verschrikkelijk dier. En sommigen die zeggen, ja, Europa zal weer heel sterk worden. Nou, als we kijken naar deze tijd waarin we leven, dan hebben we gezien de afgelopen decennia dat Europa eigenlijk bevrijd moest worden van de Duitsers, hè, van Hitler. En we zien natuurlijk ook dat decennia lang Amerika, de grote macht geweest is, de wereldmacht, en die stuurt daar een partij, we hebben dat gezien in Irak, oorlogsmateriaal naartoe, weinig mensen, maar een hoofdzaak materiaal. Schrikwekkend materiaal. Ze kunnen eigenlijk, ze hebben materiaal om in een oogwenk heel zo'n land plat te gooien. En ik heb ook een uitleg gelezen van de broeder die zegt, ja, Rusland komt bij Europa. Nou ja, dan moet er nog heel veel gebeuren natuurlijk, maar we weten het natuurlijk allemaal niet. Ik denk dat dat ook niet zo verschrikkelijk van belang is. Weet je wat wel van belang is? Dat we weten dat Johannes ons leert over die antichrist. En die antichrist zal op een gegeven moment komen, dat hebben we hier geleerd. Dat vierde, dat schrikwekkende dier met die mond vol grootspraak, die probeert tijden en wetten te veranderen. Maar Johannes leert ons, hij is reeds onder ons, in Johannes 4. Die antichrist, die is reeds onder ons. En dan zeg je misschien, ja, in China, want dan worden de christenen vervolgd. Dan zeg je misschien, ja, Noord-Korea, want dan worden de christenen vervolgd. Nou, dat is waar. Sommigen denken dat het Vierde Rijk te maken zal hebben met de islam. We hebben ook gezien het Ottomaanse Rijk, wat ook weer via de Erdogan vandaag probeert weer machtig te worden en groot te worden. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Het is niet zo van belang, denk ik. Wat we wel zien is dat die antichrist, ja, die is echt onder ons en natuurlijk al verschrikkelijk aan de gang. Als je ziet al de landen waar de christenvervolging plaatsvindt, en dan gaat het met geweld, en bij ons gaat het denk ik meer met list. Maar die is natuurlijk, die antichrist is bezig. Dat is de vijand van Christus, maar ook de vijand van zijn kinderen, van zijn rechtvaardigen. Dan zie je vers 21, zie je dat ook. Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerde tegen de heiligen en dat hij hen overwon. Totdat de oude vandaag kwam, de heilige van de Allerhoogste recht verschaft werd en de tijdstip was bereikt dat de heilige het koningschap in bezit namen. Hij zei het volgende, dus wij mogen nadenken, ja wij moeten denk ik nadenken ook over onze toekomst. Dat wij daar straks met Christus zullen gaan regeren ook op aarde. En die uitleg die blijft maar doorgaan, de vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn. Het zal verschillen. van alle andere koninkrijken. Het zal de hele aarde verslinden, het zal een vertrappen haar verbrijzelen. Dus als je denkt aan heel de aarde, dan zullen we denk ik niet denken aan een kleine lokale gebeuren rondom Israël alleen. Maar heel de aarde is natuurlijk veel groter. En ergens staat er zelfs in Openbaring, ik geloof dat 200 miljoen voetvolk zal komen richting Israël. Ja, dan moet je echt denken aan China, want geen ander volk is zo groot. Hoe het allemaal zijn zal, er zijn boeken vol over geschreven, je kunt je er allemaal in verdiepen. Maar het gaat er voor vandaag vooral voor ons om, denk ik, wat heeft het ons te zeggen? Waar moeten wij rekening mee houden? Wel, dat we een toekomst hebben. En dat de Heer ons daarvoor aan het klaarmaken is. En dat er in de toekomende tijd verschrikkelijke dingen zullen gebeuren. De vierde koninkrijk, dat rijk van de antichrist. En dan zie je ook in vers 25 opnieuw, hij zal woorden tegen de Allerhoogste spreken. De heilige van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden de wetten veranderen. U ziet het vandaag, lieve broeders, zussen, lieve mensen, voor uw ogen gebeuren. Zelfs onze grondwet wordt gewoon veranderd. Er wordt een spoedwet gecreëerd. En ze doen eigenlijk waar ze zin in hebben. Maar achter uw regering, daar staat een macht achter. En achter de regering van Europa, daar staan machten achter. Onzichtbare machten, onzichtbare krachten. En die antichrist die reeds onder ons is, die is bezig om zich steeds meer te manifesteren. Meer en meer wordt hij zichtbaar. Meer en meer worden zijn plannen zichtbaar. En sommige mensen die zeggen dan over complottheorie, het gaat niet over complottheorie. Het gaat over het woord van God, wat het woord van God ons te zeggen heeft. Wat het woord van God ons te vertellen heeft en welke tijd dat wij leven en wat er nog te wachten staat. Dus tijden en wet veranderen. Ja, de wetteloze wordt ook genoemd. Nou, is dat niet aan de gang? Is het niet wetteloos om kindertjes in de moederschoot om te brengen? En we zien het verder gaan. Nu zijn ze zelfs al bezig in bepaalde landen om ook de moeders het recht te geven als een kind geboren is om dat ook om te brengen als ze tegenvalt of als ze er moeite mee hebben of wat er ook allemaal over gezegd wordt. Heel verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Ik kan daar natuurlijk lang over praten, maar ik denk dat jullie het allemaal weten. Wat verandert er in de gezinnen? Wat verandert er in het huwelijk? Al de fundamenten die God gegeven heeft voor een gezonde maatschappij, voor een gezonde levenswijze, om ons te kunnen zegenen, om ons te bewaren voor het kwaad, om ons te bewaren voor die antichrist. Alles wordt aan het wankelen gebracht. En hoe belangrijk is het dan dat ons huis staat op de rots, wat we vanmorgen gehoord hebben. Nou, 2 Thessalonicenzen 2 kun je dat ook lezen, dat de tijden en de wet veranderd gaan worden door deze antichrist. Maar het is altijd tijdelijk en daarna zal het gerechtshof zitting houden, vers 26. Men zal hem zijn heerschappij ontnemen. Dus het is voor een tijd, die antichrist. Er komt een eind aan. Hij wordt verdelgd, hij wordt volledig vernietigd. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen en van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat de heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzaam zijn. Dus wij hebben als volk erop te letten dat hier in eerste instantie gaat over het volk van God, het oude volk van God, het volk Israël, het volk van Daniël. En Daniël behoorde bij de 2 stammen. De 10 stammen waren eerder weggevoerd. En later de 2 stammen door Babel. En hij krijgt te horen wat er allemaal nog te wachten staat. En als wij dan het boek Openbaring kennen. En weten hoe verschrikkelijk dat het zal worden. En Jezus haalde ook Daniël aan in Matthäus 24 als het gaat over de eindtijd. En hoe verschrikkelijk zal het worden? Jezus zegt het zal zo erg zijn dat de tijd ingekort wordt, dan zal geen vlees behouden worden. En dan mag u, als u de Heer Jezus kent, en als u voor hem leeft, dan mag u weten dat hij de gemeente eerst komt oprapen. Want wat is nou onze taak als gemeente van Christus op aarde? Wel, wij zijn de weerhouder door de Heilige Geest. Dat is wat Paulus ons leert, ook in Thessalonicenzen. Dus wij hoeven niet alleen toe te zien wat er gebeurt, maar wij zijn de weerhouder. Wij zijn het licht, wij zijn het zout. En dat lees je ook in Openbaring 12. Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. U bent niet alleen gered om gered te zijn, U bent een onderdeel van het lichaam van Christus. Jezus is ons hoofd. Wij moeten met hem in verbinding staan en hem bidden, wat onze taak is ook hier op aarde. En als Paulus ons dan oproept om te bidden voor alle mensen, als hij ons oproept om te bidden voor onze koningen, voor die over ons geplaatst zijn, dan kunnen wij hier zien wat er allemaal gebeurt met al die koninkrijken. En dan kunnen we zien wat absoluut zal gebeuren, maar dat gaat gebeuren. Na Openbaring 3 leest u niks meer over de gemeente van Christus. Dan gaat de Heer verder met de wereld, dan gaat hij verder met het volk Israël. Maar nu, vandaag, zijn wij hier in deze wereld. En dan roept de Heer ons op dat wij onze plaats innemen. En dat we aan de Heer vragen, Heer, leer ons bidden. Heer, openbaar ons uw woord. Heer, openbaar ons uw plan. Heer, wat kunnen wij vandaag doen? Hij is immers de Heer der Heren, de Koning der Koningen. Hij is onze God, maar hij is ook ons hoofd. Hij is het hoofd van het lichaam. En dat lezen we, dat die wetteloze zal doorbreken. Ik geloof het 1 Thessalonicenzen 4 is, dat die wetteloze zal doorbreken als de weerhouder weg is. Als de gemeente weg is. Als de Heilige Geest weg is van de aarde. We lezen vroeger in het Oude Testament dat God was daar, in de tabernakel, in de wolk en in de vuurkolom. En later in de tempel bij Salomo, hij vulde die tempel zo met zijn heerlijkheid, dat er niemand in kon, niemand kon blijven staan. Toen woonde God als het ware nog op de aarde, maar we weten, hij is vertrokken. Zijn tempel is verwoest. Die is verwoest. En is God in zijn grote liefde en zijn grote genade is hij teruggekomen in de Zoon. In een mensenlichaam, in een vlees, in een leven van vlees. Maar ook deze Christus is weer vertrokken en hij zit aan de rechterhand van de macht, aan de rechterhand van de Vader. Hij is voor een tijd geleefd, we kennen de geschiedenis. Alleen wij vertegenwoordigen hem op aarde, wij zijn zijn ambassadeurs. Wij zijn dat volk van de Allerhoogste, wij zijn die rechtvaardigen. Niet dat we nooit meer een fout maken, maar we zijn rechtvaardig gemaakt door hem. En hij wil dat zijn leven in ons gestalte krijgt. Daar is hij mee bezig, als het ware een onzichtbare macht, een onzichtbare kracht, die dag en nacht werkt in u en in mijn leven, om te zorgen dat wij gelijkvormig worden aan het beeld van zijn Zoon. En dat wij die taak volbrengen waartoe hij ons geroepen heeft. Dat wij de werken doen die hij voor in ieder van ons bereid heeft. Denk aan Efeze 2. Dat is Gods plan. Dat is Gods taak. Zodat die boze uiteindelijk overwonnen zal worden, zodanig overwonnen zal worden. En dan weten we het openbaring dat hij in de hel geworpen zal worden, dat er ruimte komt voor dat koninkrijk van Christus. Voor het koninkrijk van gerechtigheid, voor het koninkrijk van vrede, voor het koninkrijk van liefde, voor het koninkrijk van blijdschap. Dat is het ware die hemelse gestalte zichtbaar zal worden op aarde. Dat er voor ieder gerechtigheid zal zijn. Dat kleine kinderen niet meer omgebracht worden, dat mensen niet meer verkracht worden, gemolesteerd, vermoord, noem alle dingen maar op. Maar dat er volle vrede, volle gerechtigheid zal zijn, dat alle hun knie zullen buigen voor koning Jezus. In dat grote plan van God heeft u een plaats. In dat grote plan van God hebben wij een plek. En die plek moeten wij innemen en daarom moeten we daar samen naar zoeken. Wat de bedoeling is van de Heer Jezus Christus. En dat mogen wij beseffen, omdat niet omdat wij sterk zijn van onszelf, maar ons lichaam is geworden een tempel van de Heilige Geest. En zou het dan, lieve broeders, zusters, ons niet alles mogen kosten om die plek in te nemen, om God te dienen, om hem gehoorzaam te zijn. Als je ziet wat voor een geweldige taak wij hebben, wat voor een geweldige mooie plaats wij van God gekregen hebben in dat lichaam van Christus, zouden wij dan daar niet alles voor geven en ons daar alles voor inzetten? Om ook de Heer te dienen. Om tot zegen te zijn voor onze natie. Om tot zegen te zijn voor ons gezin. Om tot zegen te zijn voor onze familie. Mag het dan iets kosten? Willen wij de prijs betalen? Of laten wij ons door die wereld, door die dieren? We hebben gezien, al die koninkrijken lijken op een dier. We hebben zelfs gezien ons eigen Nederland. De voetballers zingen, laat de leeuw niet in zijn hempje staan. Kijk naar Europa, die daar die vrouw op de beest hebben, die we terugzien in Openbaring 17. De vrouw op een scharlakenrood beest staat daar voor dat parlement. Waarmee ze eigenlijk aangeven wie dat gesticht heeft. Wel, dat zijn die machten daarachter. Ik hoop dat het ons duidelijk is. Omdat Satan de macht heeft over al die koninkrijken. Hij is daarmee bezig. die antichristus daarmee bezig, die krijgt dan niet voor elkaar om in 1 jaar of in 2 jaar of in 3 jaar heel die eenheid en die macht te creëren die hij van plan is. Maar daar is hij aan bezig en wij zien dat er onze tijd tot stand komen. We zien dat de controle steeds toeneemt, ook in ons land. We zien dat hij streeft naar die wereldheerschappij, dat hij zelf, die antichrist, als het ware in 1 persoon, straks samen, de beest met die valse profeet, dat hij als het ware de heerschappij krijgt over de hele aarde. Controle over heel de aarde. Nu weten we reeds uit Efeze 2 dat de Heer ons dat leert, dat hij macht heeft over de mensen, over de ongelovigen die hij geslagen heeft met blindheid, zegt 2 Korinthe 4 vers 4, maar dat de mensen, de ongelovigen, zijn wil zullen doen. En is daar een ontsnapping voor ieder mens. Er is ontsnapping voor ieder mens om die zware tijden die in Openbaring geschetst worden te ontkomen. Dat is dat wij met Christus opgenomen zullen worden. De gemeente van Christus, die wil de Heer halen. En dan breekt het als het ware los. Als de weerhouder weg is van de aarde, dan zal die wetteloze zich openbaren. Dan zal de Satan zijn ware gezicht tonen. Dan zal die antichrist steeds meer macht krijgen. En we kennen dat vanuit Openbaring. Dat ook de heiligen als het ware onthoofd zullen worden. De vervolging zal erger worden. Er zal nauwelijks nog leven mogelijk zijn. Nou, die zware tijd, daar zal dat volk van Daniel in zitten. En daarom mogen wij ook bidden voor dat volk van God, ook vandaag. Dat reeds vandaag nog velen hun knieën zullen buigen voor koning Jezus. Dat ze mogen behoren bij de gemeente van Christus. Dan zullen ze hier ook niet doorheen hoeven. Maar het komt tot een climax. Het komt tot een grote kles en dat hebben we gezien in Openbaring 7. Als daar de oude vandaag zich neerzet, dan zal die mond komen vol grootspraak. Maar als we op een andere plaats lezen, Jezus zal komen, dan zal die wetteloze doden door de adem van zijn mond. Zo groot is onze God, zo groot is onze koning. Maar vele dingen zijn ook in het verborgene. Maar de Heer heeft ons zijn woord gegeven, hij heeft ons zijn geest gegeven. Om ons duidelijk te maken wat er allemaal nog staat te gebeuren. Hij heeft ons duidelijk gemaakt dat de tijd is van de gemeente. Alles kunnen we naspeuren in het woord van God. Maar hij laat ons ook zien wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. En zullen wij ons dan niet inzetten, nu wij er nog zijn als gemeente van de Heer Jezus Christus, zullen wij ons dan niet inzetten dat velen die zware tijd die eraan komt niet zullen moeten doorgaan, maar dat ze gered worden door het bloed van het lam. Zullen wij dan zijn getuigen zijn? Amen. Laten we samen bidden. Wees ons genadig, Heere. Om uw woord te verstaan. De tijd te verstaan waarin wij leven. Dank u, Heere, dat u ons opgewekt hebt om naar dit hoofdstuk te kijken. Ontferm uw Vader over in ieder van ons, jong en oud, groot en klein. En Heer, we alle mogen komen tot die volwassen maat, die volheid die er is in Christus Jezus onze Heer. We voorbereid en klaargemaakt worden, Heer, voor de toekomst, voor de taak, Heer, die ons wacht. Niet alleen hier en nu, maar ook straks. Vader, ik bid dat niemand van ons verloren zal gaan. Ik bid ook, Heer, dat niemand van ons die grote verdrukking door zal moeten maken. We weten niet wanneer die aanstaande is. Maar Heer, we zien dat we er steeds dichterbij komen. Ontferm u over ons, Vader, en praat met ons heel persoonlijk, door uw woord en door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen.